Onze hoop is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te staan. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Psalm 67, vers 2. De schriftlezing kunt u vinden in Lukas 2, vanaf vers 22 tot 35. Lukas 2, vanaf vers 22 tot 35. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna we zingen Psalm 9, vers 11.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We gaan lezen Lucas 2 vanaf 22e vers tot en met 35. En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, omdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig gemaakt worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende en lieden, en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Zullen we de Heere een zegen vragen over zijn woord? O Heere, het is uw goedheid en uw genade dat we weer zo vlug in uw huis bijeen mogen zijn om dat woord van u te horen. Dat we dat ook zouden beleven en ervaren, ook in ons hart, Heere, dat het een voorrecht is, dat we ook deze dagen zoveel keer dat woord van u mogen horen. Dat we eronder mogen zitten of dat we thuis mogen beluisteren. Maar Heere, als onze ogen nog gesloten zijn, hoe zullen we dan ooit die heerlijkheid van dat woord kunnen ervaren in ons hart? En daarvoor bidden we, wilt u de ogen openen, Heere, wilt u de harten openen, van nature zo gesloten, voor u en voor uw woord. Maar dan lezen we ook en dan horen we ook vanmorgen van een mens, een zondig mensenkind, maar van een mens, zijn ogen werden geopend. En hij mocht daarvan getuigen ook in zijn leven. Hij was verwachtende en wachtende op de vertrooster Israëls. En Heere, gedenk dan ook uw volk. Dat ze dat ook mogen beoefenen, maar gedurig mogen beoefenen. Om te verlangen naar die vertrooster Israëls ook in hun leven. Want Heere, het kan zo stormen in het leven. Het stormt in de natuur. Maar het kan ook stormen in het leven en dan kunnen er veel dingen over ons heen gaan. Het kan zijn van het broze lichaam, dat we veel kwalen hebben. Of als we ouder worden, dat het ene gebrek na het andere komt. Of we kunnen zorgen hebben over onze kinderen of kleinkinderen. Maar Heere, nou lezen we van die mens, ja, die was wachtende en verwachtende op de vertroosting Israëls. Maar ook de Heilige Geest was op hem. En wat hebben we dat nodig, dat we geleid worden door uw geest? Want dan hebben we uw geest zo nodig, want het is de geest die overtuigt, die harten verbreekt, maar het is ook de geest die leidt. En het is de geest die ook uw kinderen leidt aan uw voeten. Want dat is toch dat heerlijke werk van uw geest. Hij wijst nooit op zichzelf. Maar hij wijst altijd naar u, o Heere Jezus Christus. En dat dat vandaag ook zou mogen zijn. In de prediking wilt u ons dan ook uw geest schenken. Heer, het is ook koud hier in de kerk. Maar zou u onze harten dan willen verwarmen? Willen verwarmen. Door dat werk van uw geest, Heer. Want als uw geest komt, oh, dan is er blijdschap. Dan is er vreugde. Dan is er licht. Dat het ook thuis ervaren zou mogen worden. Ook de gezinnen die luisteren, ook met de kinderen, Heren, dat de kinderen ook rustig zouden zijn en dat er eerbied mag zijn. We denken ook aan de ouderen van onze gemeente die altijd alleen zitten. En ook nu, Heren, u bent niet aan tijd nog plaatsgebonden. Zou u de middelen nog willen zegenen? We denken ook aan degenen die ziek zijn, die in quarantaine zitten, die corona hebben, Heren. Dat ze door u vertroost zouden mogen worden deze morgen. Die vertroosting Israëls die leeft tot in alle eeuwigheid. We dragen aan u op, ook de Broeders Kerkenraad, Heren. Wilt u ze ondersteunen in hun werk, ook in deze moeilijke tijd. Als het zo moeilijk is ook om de mensen te bezoeken, de mensen te bereiken. Wilt u ook deze lege kansel gedenken, Heren. Het beroep wat uitgeoefend is op dominee Joze. O Heren, dat we daar ook voor zouden bidden, dat het kniewerk ook zou mogen zijn, maar dat u op uw tijd nog een knecht hier zou willen brengen, Heren. Ook in deze grote stad, die in de duisternis verkeert, dat dat licht nog zou mogen schijnen, dat we dat licht ook zouden mogen uitstralen als kleine gemeente. Heere, gedenk dan ook het evangelisatiewerk, ook van broeder Van Velden in Scheveningen, waar eens zoveel van uw kinderen ook waren. Maar Heere, wat ook in duisternis verkeert, waar nog maar wat kleine groepjes op elkaar komen, zou u dat werk ook daar willen zegenen, Heere, dat zondaren getrokken worden vanuit die duisternis. Heere, de Satan is toch gebonden. Ja, hij kan onrust zaaien, maar hij is verslagen, Heere. Want u bent opgestaan uit de doden en u hebt getriomfeerd over dood, hel en Satan. We dragen aan u op ook het werk van de zending, Heere. Nogmaals, ook de zendingsarbeiders deze dagen, als ze zo ver van huis zitten, dat het moeilijk kan zijn, dat ze verlangen ook naar hun familie. Wilt u hen bemoedigen vanuit uw woord, Heere? En wilt u het werk wat ze doen, wilt u dat rijkelijk zegenen? Want u hebt toch dat licht gezonden, tot verlichting van de heidenen. O Heere, we denken ook aan de familie Rodenburg. Wilt u ze ook gedenken met hun kinderen? Wilt u hun arbeid zegenen? Wilt u Rembrandt behoeden en bewaren, ook als hij zal vliegen? En Heere, dat ze ook deze dag, dat ze het mogen ervaren, dat het goed is om ook onder uw woord te mogen verkeren, of om naar dat woord te mogen luisteren. Heere, bidden voor uw leidende kerk. Zouden wij ooit kunnen leiden hier in Nederland? Zoveel weldaden hebben we nog, zoveel zegeningen. Maar we denken aan die broeders en zusters die in het geheim bij elkaar moeten komen, die niet in vrijheid hun Bijbel kunnen lezen. O Heere, die veracht worden en verstoten worden. Wilt u onze broeders gedenken in China? Wilt u hen ondersteunen? O Heere, dat uw kerk die daar zo geweldig groeit, Heere, ja, de poorten der hel zullen die nooit kunnen overweldigen. Ik bid ook voor Noord-Korea, voor dat land met een meedogenloos regime. O Heere, zou u die leiders willen bekeren, of zou u ze ten val willen brengen, dat daar uw woord ook verkondigd mag worden in alle vrijheid, Heere, en waar uw kinderen nu zuchten in concentratiekampen. We bidden ook voor Israël, vandaag in een derde lockdown, en dat ook de gemeenten niet meer samen kunnen komen. O Heere, het land wat in chaos verkeert, ook wat de politiek betreft, u zit aan de grond met alles, maar Heere, u hebt beloofd en uw oude knecht heeft het mogen zingen in zijn lofzang. Een licht tot verlichting der heidenen, maar tot heerlijkheid van uw volk Israël. Heer, het zal ook komen op uw tijd en op uw wijze. Dat die blindheid van de Joden, dat het van het Joodse volk, dat het weggenomen zal worden. En dat ze zullen zien die ze doorstoken hebben. O Heere, wat zal dat een dag van vreugde zijn, ook voor uw kerk. Heere, wilt u alle hindernissen wegnemen, ook in het spreken en ook in het luisteren. Zou u ons moed willen geven en kracht, Heere. En dat we uw woord ook zouden mogen brengen, Heere. Wilt u het bedouwen dan met uw geest? We vragen het zo in de afhankelijkheid van u, dat u in het middelpunt mag staan. Want u bent gekomen en u bent zo laag, laag neergedaald op deze aarde. Om armen en verdrukten en ellendigen te vertroosten. O Heere, dat we dat mogen ervaren. We vragen het in de afhankelijkheid van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. De Heere zegene ook uw gaven, als u die later over zult maken deze week.
Thank you.
gemeente, deze zondagmorgen willen we nadenken over de lofzang van Simeon. En ik wil voor u lezen vers 32. Vers 32, dat is onze tekst. Lucas 2, vers 32. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Gemeente, we willen stilstaan bij een lovende Simeon met het licht in zijn armen. En twee punten, tot verlichting van de heidenen. En het tweede punt, tot heerlijkheid van Israël. Dus een lovende Simeon met het licht in zijn armen, tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Israël. Gemeente, de eerste daad die God bij de schepping van de wereld verricht, is het scheppen van het licht. En we lezen dat al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht, en God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Jongens en meisjes, ik zie niet zoveel jongens en meisjes hier. Ik zie alleen twee jongetjes daar, dus jullie zitten allemaal thuis. En ik heb een vraag voor jullie, waarom heeft God nou eerst het licht gegeven? Nou, dat is heel eenvoudig. Opdat we Gods werk zouden kunnen zien met onze ogen. Zodat we in heel de schepping de heerlijkheid van God kunnen zien. We hebben de laatste dagen bijvoorbeeld zoveel keer de regenboog mogen zien. Zelfs gisteren nog. En nu zien we in het teken van Gods trouw en nu zien we in de natuur de storm. Dus we zien de heerlijkheid, de almacht van God in de natuur. En het licht, ja, dat is de grootste zegen van het heelal. Het is de grootste schoonheid die God ons gegeven heeft. Licht geeft ook helderheid. In de Bijbel is licht ook het teken van kracht, van reinheid, van weldadigheid, van blijdschap. En jongens en meisjes, het tegenovergestelde van licht, dat is natuurlijk duisternis. En nou zijn de werken van de Satan, dat zijn de werken der duisternis. Als je naar de Satan luistert, nou dan kom je in de duisternis terecht. Dan kom je nooit in het licht terecht. En dan blijf je in die duisternis. En als de Heer je nou bekeert, ja dan word je van dood levend. En dan gebeurt dat grote wonder in je hart. Ja, wat gebeurt er dan in zo'n zondaarshart? Nou, daar komt licht. Dan geeft de Heer licht in je hart. En gemeente, vooral in die eerste trekkingen, als de Heer je trekt door zijn woord en door zijn geest, dan komt hij met dat licht. En ja, dat is zo wonderlijk, dat geeft zoveel blijdschap, dat geeft zoveel vreugde in een zondaarshart. Want waar komt dat licht nou vandaan? Van Christus. Want hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En bij dat heerlijke licht, bij dat krachtige licht, mogen we nu ook vanmorgen stilstaan in de lofzang van Simeon. Zo is Simeon, die mag gaan zingen over een licht tot verlichting der heidenen. Jongens en meisjes, zien jullie daar die twee mensen in de tempel in Jeruzalem? Zijn Maria en Jozef met het kind Jezus. Ze zijn van Bethlehem naar Jeruzalem gelopen. Dat is niet zo ver weg, dat is dichtbij. En wat gaan ze daar doen in die tempel? Nou, naar de wet van Mozes moesten ze daar naartoe. Ze moesten de wet van Mozes gehoorzamen. Dat lezen we ook in vers 22 en 23. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem, dat is de Heer Jezus, te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Wat moesten Maria en Jozef nu gaan doen in die tempel? Nou, twee dingen. Het eerste is het brengen van een reinigingsoffer. In de wetten die de Heere aan het volk van Israël gaf, nam niet alleen de verzoening een grote plaats in, maar ook de reiniging. De gemeente, verzoening en reiniging, en dat gaat altijd samen. Je kan geen reiniging hebben zonder verzoening en geen verzoening zonder reiniging. En de Heere die gaf aan het volk van Israël, die gaf de reinigingswetten. En het Joodse volk, als we de geschiedenis nagaan, die werd behoed vele malen voor allerlei epidemieën. En de medische wetenschap die erkent dat ook. Want de Heere die gaf rituele wassingen voor de handen. Dus dat Joodse volk die moesten veel keer hun handen wassen, zoals wij dat nu ook moeten doen. Maar ze moesten ook hun lichaam wassen. En je zegt misschien, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend? Nou, bij de heidenen niet. En ook toen wij in Nigeria waren, je kon altijd een heiden gelijk zien. Een heiden die waste zich nooit. Zag je gelijk. Dat rook je ook. En nu gaf de Heere ook die reinigingswetten aan het Joodse volk. Dat ze zich zouden wassen, zich zouden reinigen. Zodat er geen infecties zouden komen. Geen ziekten. En dan moest Maria naar de tempel. Want bij de geboorte vloeide bloed. Ze was dus onrein. En zolang ze niet de normale menstruatiecyclus had, mocht ze zich niet onder de mensen begeven. In de wet van Mozes stond pas na de 40ste dag. Dus pas na de 40ste dag bij de geboorte van een zoon, mocht ze weer in het openbare leven komen. En zo is voor Maria de 40ste dag aangebroken. En gaat ze naar de tempel met Jozef en de Heere Jezus voor dat reinigingsoffer. Dat was het eerste wat ze moesten gaan doen. Wat is dan het tweede? Nou, Jozef en Maria, die moesten de Heere ook gaan voorstellen. Jongens en meisjes, waar wijst dat dan op? Nou, dan moeten we terug naar de paasnacht in Egypte. Jullie weten wel dat alle eerstgeboren zonen van de Egyptenaren, die werden door de verderfengel gedood, maar de eerstgeboren zonen van het volk Israël, die mochten blijven leven. En vanaf dat moment moesten alle eerstgeboren zonen van het volk van Israël aan de Heere gewijd worden. En toen later de Heere de Levieten koos om hem te dienen, moesten alle eerstgeboren zonen gelost worden. Vrijgekocht worden met 5 zilveren shekels. We noemen dat in het Hebreeuws de Pidyon HaBen. En dat wordt tot op de dag van vandaag nog gedaan. Ik had het er eens over in Nazareth. En toen zei een gemeentelid van ons. Ze zegt, ja, dat hebben wij vroeger ook gedaan. Voor mijn oudste zoon. De rabbijn die kwam binnen. En die kwam. Wij moesten dus onze oudste zoon lossen. Ja, 5 zilveren shekels, ja, die zijn er niet meer in Israël, want alle shekels zijn van nikkel en 5 shekel is maar een euro. Maar de rabbijn die vroeg zilver. En ze zegt, ik had helemaal niks. Ik kwam uit Roemenië, we waren arm, net getrouwd. En toen heb ik mijn trouwring maar gegeven aan de rabbijn. Om mijn oudste zoon te lossen. En na de gebeden en na de zegeningen kreeg ik gelukkig mijn trouwring weer terug. En hebben we een geldbedrag gegeven aan de rabbijn. De gemeente, wat moeten al die ceremoniële ceremonieën vernederend geweest zijn voor de zaligmaker. Voor de zoon van God, die rein was, zonder zonde, zonder schuld. En nu heeft de Heere vrijwillig al deze ceremonieën ondergaan. Hij is als kind geworden onder de wet en onder het verbond. En in alles ging hij de weg van de gehoorzaamheid aan de wet. Tot ere van God. Hij de rechtvaardige. Hij boog onder het recht van zijn vader. Allereerst was daar de besnijdenis op de achtste dag. Dat wees op de zonde en de onreinheid van de mens. Het wees op het bloed dat zou vloeien, opdat de zondige mens weer in een rechte verhouding met God kon komen. En wat is nu het bijzondere van de besnijdenis van de Heer Jezus? Nou, bij de besnijdenis, dan wordt de naam van het jongetje bekendgemaakt, dat op de dag van vandaag. Wij worden wel eens uitgenodigd voor zo'n besnijdenis, dat is een feest. En dan wordt dat jongetje besneden en daarna, dan is iedereen in spanning, want dan mag de vader de naam van het kind, van dat jongetje, mag hij dan noemen. En zo is het ook gebeurd bij de Heer Jezus. En we lezen dat in vers 21. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Als daar bloed vloeit, dan klinkt het uit de mond van Jozef. Jezus, redder, verlosser, zaligmaker. En nu staan Maria en Jozef in de tempel voor de lossing van de eerstgeborene en ook voor dat reinigingsoffer. Volk des Heren, hier zien we iets van die grote ruil. Dat kind Jezus wordt al het onze toegerekend. En ons wordt al het zijne toegerekend. In gerechtigheid en in geloof. En dat is nou die wonderlijke ruil waar Luther zo vaak over spreekt. Hij noemt het zelfs de vrolijke ruil. Want de schuld die wordt geruild voor bezit. Je krijgt genade, vergeving van zonde die je niet verdiend hebt. En ook nooit zelf kan verdienen. Je geeft niets, je hebt ook niks. Alleen maar lege handen, alleen maar zonde en schuld. Maar je krijgt er alles voor terug. De genade. En die wonderlijke ruil, die zien we nou ook hier in de tempel gebeuren. Het reinigingsoffer gold moeder en kind. Ook de Heere Jezus, die heilig geboren was. O, dat kind Jezus, dat neemt nu de plaats in van de gevallen mens. En dat is nou dat grote wonder van genade. En terwijl al die ceremonieën plaatsvinden, komt daar opeens een mens. Lucas, die stelt het ons heel beeldend voor ogen en ziet, er was een mens. Hij schrijft het heel eenvoudig. Een mens. Een Ben Adam, een zoon van Adam. Een gewoon mens. Een gevallen beelddrager van God. Jonge mensen, dat betekent dat woordje mens. Wij waren eens beelddragers van God. We waren geschapen tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Maar de mens is een Ben Adam geworden. Gevallen in Adam. En een mens zonder God is ellendig. Toch spreekt Lucas niet alleen maar van een willekeurige mens. Nee, in het Grieks, als je dat leest, komt dat heel duidelijk naar voren. Hij schrijft het met grote nadruk. Hij zegt toch niet, nou, er was zomaar een mens die voorbij kwam lopen. Nee, sterk vestigt hij de aandacht op deze mens. Er is veel gespeculeerd wat dan die mens was. We kennen zijn naam, Simeon. Maar was hij oud? Ja, de meeste verklaarders denken van wel. En zo wordt hij ook vaak afgebeeld op schilderijen. Misschien was hij jong, maar had hij een hoge positie? Was hij een priester? Was hij een leviet? We weten het niet. De Bijbel zegt daar helemaal niks over. U zegt, ja, maar er staat toch wel wat over. Hij woont in Jeruzalem. En dat is toch wel heel bijzonder. Zeker voor een Jood, om in Jeruzalem te mogen wonen. De Davidstad. Dicht bij het heiligdom. Bij de aanwezigheid van de Allerhoogste God. Maar gemeente, dat maakt de mens niet heilig. U weet wel zijn naam. Simeon. Simon. Hij die luistert. Een betekenisvolle naam voor een mens die is gaan luisteren naar de stem van God. Jonge mensen, ben jij zo iemand? Luister jij naar de stem van God? Of luister je naar een andere stem? Een stem uit de afgrond. Deze mens die had dus veel voorrechten. Hij woonde in Jeruzalem, dichtbij de tempel, dichtbij het heiligdom. Maar dan kunnen wij dichtbij de kerk wonen, of zelfs in de kerk zitten, en toch onbekeerd zijn. Je kan een prachtige naam hebben, maar je kan toch een leven zonder God leiden. En gemeente, nog gaat het niet om onze menselijke naam. Want die naam van ons, die kunnen we nog wel oppoetsen. Daar kunnen we zelfs mee gloriëren. We kunnen ons daar soms heimelijk op beroemen dat we uit een godvruchtig geslacht komen. En we kunnen toch zo arm en ellendig zijn en zonder God leven. Trouwens, we weten van Simeon niet eens de familienaam. Niet belangrijk. Maar iets veel heerlijkers schrijft Lucas hier op. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend. O gemeente, daar gaat het nou om in het leven. Uit heel het leven van deze mens was op te merken dat hij de Heere diende. Dat hij de Heere vreesde. Rechtvaardig, dat betekent hij was trouw aan de wet van God. En hij had maar één verlangen in zijn hart, dat is om Gods wil te doen. Om de Heere te gehoorzamen. Om voor de Heere te leven. Hetzelfde staat ook vermeld, we weten dat van Zacharias en Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. En nou, was er in die donkere Romeinse wereld, had de Heere toch nog zijn kinderen, toch nog zijn volk. Want wat was nou het kenmerk van deze mensen? Van deze rechtvaardige mensen die de Heere vreesden. Wat was nou het kenmerk daarvan? Nou, dat schrijft Lucas ook. Hij zegt, ze waren verwachtende de vertroosting Israëls. Wat betekent dat, jongelui? Als je de vertroosting Israëls verwacht. Nou, dat betekent dat in die diep donkere, chaotische, zondige wereld, dat er nou nog kinderen van God zijn die de Messias verwachten. Die de Heere verwachten. En was het niet donker in Israël in die tijd van Simeon? Politiek en religieus. De helden van de Maccabeeën die waren er al lang niet meer. En dat vreselijke, goddeloze geslacht van Herodes zat op de troon. En in Jeruzalem was er geen nakomeling meer van koning David op de troon. En het godsdienstige leven dat werd gedomineerd door de secten van de Farizeeën en de Sadduceeën. Die waren verstrikt in het wetticisme. Wat mogen we nou opmerken? Dat er nou in die donkere tijd toch nog mensen waren die de Heere vreesden. Die de Heere zochten. En dat is ook een troost, mensen, ook voor nu, voor deze donkere tijd. Hoe donker het dan ook in de wereld mag zijn, de Heere die heeft altijd zijn volk. Ze waren verwachtende de vertroosting Israëls. En dan zegt Acosta, de bekeerde Jood, dan zegt hij, wat een lieflijke naam, niet waar, voor de Christus. Een lieflijke naam om een lieflijk werk. O wachten, dat is een gelovig wachten. Dat is een verwachten. En het verwachten, het wachten op de vertroosting Israëls. Ja, dat brengt ook altijd lijden met zich mee. En de wereld, die begrijpt dat niet. En die zet je vaak aan de kant. Maar gemeente, zijn er nou nog wachters op Sion's muren? Ook in deze tijd van corona. Gemeente, wat is nou uw troost in deze verwarrende tijd? Mag u de vertroosting Israëls verwachten? Is dat nou levend in uw hart? Is dat ook uw gebedsonderwerp? Volk des Heren, verlangt u naar de wederkomst des Heren? Als ik eerlijk ben, daar hoor je niet zoveel van. Ook niet van Gods kinderen. Maar wat zegt de catechismus nu? Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan zegt de catechismus dat ik in alle droefenis. Nou, we leven vandaag in een wereld vol met droefheid. En vervolging. Nou, dat hebben we nog niet in Nederland. In China word je vervolgd en in Noord-Korea. Maar dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden hem verwacht. Of verlangt u naar zijn komst? Verlangt u dat dat Joodse volk bekeerd zal worden? Bidt u daarom? O Zacharias, Elisabeth, Simeon en Anna, ze waren wachtende en verwachtende die vertroosting Israëls. En wat lezen we dan nog van deze Simeon? Dat is het laatste wat Lucas nog over hem schrijft. En dat is een heel belangrijk iets. De Heilige Geest was op hem. Simeon, een mens, van hemzelf niets goeds. Maar gemeente, wat was nou Simeon? Simeon was een begenadigd mens. En wat is dat nou voor een mens? Oh, dat is iemand die leeft vanuit de vreze des Heren, uit genade. En dat komt in de vruchten openbaar. Oh, de Heilige Geest is op hem. Simeon, die wordt door de Heilige Geest geleid. En wat heeft hij die Heilige Geest ook genodigd gehad in zijn leven? De Heilige Geest die hem overtuigde. De Heilige Geest die hem leidde aan de voeten van de Heere. Want dat is dat werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die wijst nooit naar zichzelf. Maar de Heilige Geest die brengt je nou altijd aan de voeten van de Heere. En we lezen dat. Ja, 3 keer schrijft Lucas over de Heilige Geest. We lezen dat in vers 25... En in vers 26, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. En in vers 27 nog een keer, en hij kwam door de Geest in de tempel. Dus dat hele leven van Simeon, dat wordt bepaald door de Heilige Geest. Een volk des Heren, hoe is dat nou bij u? Kan het ook van u gezegd worden? O smeek. Om de leiding van de Heilige Geest in uw leven smeek. Om dat overtuigende werk. Want het is de Geest die in alle waarheid leidt. Oh, dat we de Geest dan niet bedroeven. Want dat doen we zo vaak. Met onze slordigheid in het leven. En als Simeon dan in die tempel komt, dan wijst de Heilige Geest hem aan. Simeon, dat is het kind. Dat is de beloofde Messias. En gemeente Simeon, die twijfelt er geen ogenblik aan. Hij gaat recht op Jozef en Maria af en hij neemt dat kind in zijn handen en vol blijdschap ontvangt hij dat kind. U zegt misschien is dat nou niet vreemd geweest voor Jozef en Maria, dat er zomaar een wildvreemde man die naar je toe komt en die dan ook nog dat kind uit je armen neemt. Nou gemeente, in het Jodendom is dat niet zo vreemd. Het Jodendom dat kent de zegeningen. Wij kennen dat alleen maar ambtelijk. Maar tot op de dag van vandaag, een Joodse vader die zegent op de Shabbat. Iedere Shabbat eerst zijn vrouw en daarna zijn kinderen apart. En als je bij de klaagmuur bent, dan zijn er altijd rabbijnen die, als er een jongetje bar mitzwa doet, dat ze hem zegenen. Dus Simeon die staat dan met de Messias in zijn armen en gemeente, dan gaat zijn mond open. Dan gaat hij zingen, gij... Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gemeente, de nadruk ligt op dat woordje nu. Simeon, die bepaalt niet de tijd van zijn leven, van zijn sterven. Nee, hij weet dat zijn tijden in Gods hand zijn. Maar hij is bereid. Hij heeft zijn wens verkregen en is bereid om te sterven. En het is ook zijn begeerte om heen te gaan. O gemeente, als je nou toch zo mag sterven. Wat een voorrecht. O Simeon, hij is los van het stof van alles wat hem bindt op deze aarde. Hij is los van de wereld. Hij mag afscheid nemen. Wat ben je dan een gelukkig mens. Maar wat kunnen we vastzitten aan ons aardse geld en goed. Maar Simeon heeft dat kind in zijn armen en hij mag de zwanenzang met Jezus gaan zingen. Alles is vrede in zijn hart. Ook dat kan ook niet anders. Want als de Heere in je hart afdaalt en je mag hem omhelzen, oh, dan komt er een hemelse vrede, een blijdschap in je hart. Dan komt er gunning in je hart. En Simeon roept het uit, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En Simeon, hij ziet in dat kind de zaligheid, de zaligmaker, de Messias. En gemeente, dat mag Simeon, ik doe er nog maar eens over dat benadrukken, hij mag dat nou ook letterlijk zeggen. En dat is zo mooi van dat Hebreeuws. Want wat zegt Simeon? Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw Yeshua gezien. En dan horen we de naam van de Heere Jezus al in, Yeshua. Dus iedere keer gemeente, als uw zaligheid, als uw heil in uw Bijbel leest, daar is daar de naam van de Heere Jezus al in verborgen. Yeshua. Yeshua. Dat is de Hebreeuwse naam van Jezus, de zaligmaker. Dus wat mag Simeon nou hier zingen? Mijn ogen hebben uw Jezus gezien. Hij mag wegzinken in die diepte van Gods genade, van zijn eeuwige liefde. O Simeon, zijn ogen zijn door de Heilige Geest, die op hem was, zijn geopend voor dat Gods geheim, dat wonder, dat besloten ligt in het welbehagen van de Vader. O Simeon, hij mag dat kind in geloof in zijn armen groot maken. En hij mag het in verwondering uitroepen, hij is de mijne, ik ben de zijne. O, nu kan ik sterven, nu mag ik in vrede gaan. Simeon, hij is het aan het uitwonderen, daar in de tempel in Jeruzalem. Want mensen, wat doet nou het geloof als het toegeëigend wordt? O, dan wordt de liefde van Christus voor een zondig gevallen mensenkind, dat wordt uitgewonderd, gemeente. En Simeon, die zo lang had gewacht, die gepleit had op de beloften van de profeten. En nu mag het waarheid worden. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Simeon mag in geloof dat kind omhelzen. Het Godsgeschenk. De gave Gods. Nou legt God in zijn onbegrensde liefde. Legt hij een kind neer. Zijn zoon. Op de aarde, want al zo lief heeft God de wereld gehad. O gemeente, dan is er hoop in deze chaotische wereld voor de grootste der zondaren. Jonge mensen, er is ook hoop voor jullie. Ik kreeg gisteren een appje van een jongere en die zegt, ja, u zegt steeds jongelui en dan lijkt het net of wij lui zijn. Nee, er is hoop voor jullie. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Hij laat zich vinden, ook voor jonge mensen. Ook voor jongens en meisjes. De Heere die heeft zo graag jonge mensen in zijn dienst. En dan is er hoop. Ook hoop hier voor de gemeente. Hoop voor Den Haag. Hoop voor dat arme Afrika. Hoop voor dat verdrukte China. Hoop voor dat donkere Europa. Simeon, hij gaat ervan getuigen. Simeon, die gaat profetisch zingen over dat kind in zijn armen. Want hij zegt, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. O gemeente, laten we bij deze woorden, laten we daar nou eens even goed bij stilstaan. Want dat is toch wel heel apart. Simeon is toch een Jood? En wat is nou voor een Jood een heiden? Wat is nou een heiden in de ogen van een Jood? Nou, laten we dit over zeggen. Een heiden behoort in ieder geval niet tot het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Daar kunnen wij geen aanspraak op maken. De heidenen, de goyim, zijn de volkeren. En die behoren toch niet tot het uitverkoren volk van Israël. En zo ben ik ook, als ik in Nazareth ben, ik ben een gooi. Ik ben een heiden. Maar nu heeft die Joodse Simeon, die heeft de Joodse Messias in zijn armen. En hij begint God te loven en te prijzen. En hij krijgt de woorden voor de profetie. En dan begint hij met de heidenen. Bijzonder. O gemeente, dat is eigenlijk nog niet eerder gehoord. Want later zegt dit kind, later zegt de Heere Jezus tot de Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. En de discipelen die krijgen de opdracht mee, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus eerst de Jood. En nu gaat Simeon zingen. Eerst de heidenen. Dat zijn niet zijn eigen woorden. Nee, door de verlichting van de Heilige Geest mag Simeon met het oog des geloofs al zien dat de Messias, dat kind, eerder door de heidenen zal worden aangenomen dan door zijn eigen volk Israël. O Simeon, hij mag een blik werpen, profetisch, in de toekomst. Als eerste profeteert hij dat het heil dat Jezus brengt niet alleen voor het Joodse volk bestemd is. Dit kind, de Joodse Messias, zal de grenzen van Israël overschrijden. Het heil in Christus, dat zal een wereldwijde strekking hebben. De heidenen, de volken, de goyim, ook ze zullen dat licht ontvangen. En gemeente, dat geldt ook ons. Want wat waren onze voorouders? Laten we daar eens over nadenken. Wat waren onze voorouders? Heidenen. Wij behoren niet tot dat Joodse volk. Onze voorouders waren vreemd van God en goddelijke zaken. En ze leefden in de verblindheid, in de duisternis. De duisternis, dat betekent, dat is een beeld van onwetendheid. En gemeente, hebben we dan onze heidense afkomst wel eens ingezien? Of, u bent een net kerkmens, en natuurlijk u geeft voor de zending, maar u kijkt toch wel neer op een Afrikaan of op een Arabier. We denken dat wij het zo vlug weten, want ook als we op bezoek zijn bij andere volken, en het is waar, wij hebben ook zoveel weldaden van de Heere ontvangen in de reformatie, de nadere reformatie, we kunnen de Heere daar niet genoeg voor danken. Maar waar is onze ootmoed? Simeon, die zingt over een licht tot verlichting van de heidenen. Christus, hij is het licht der wereld. En dat licht, oh, dat is overal gebracht, tot in de diepste oerwouden werd dat licht gebracht in de duisternis. En we hebben dat zelf ook mogen ervaren, jongens en meisjes, ook toen wij in Nigeria waren. De bevolking van Isi, oh, ze leefden in het blinde heidendom. Maar er kwamen zendelingen, blanke mensen, en die gingen in een kerkje van gras, al meer was er niet. En dan bracht je het evangelie. En dan werkte de Heere werkte. O, de Satan die gaf ook heel veel tegenstand. Maar de Heere die triomfeerde door dat woord. En er waren er jongens, die gingen stilletjes op zondagochtend en gingen ze naar dat graskerkje van de zendeling toe. En als ze thuis kwamen, dan stond hun vader al hun op te wachten met de stok. En dan kregen ze een pak slaag. Ik moet aan de dominee Ibeke denken. Hij heeft dat zoveel keer tegen me verteld. Hij zegt, oh, daar was iets. Daar ging kracht van dat graskerkje. Oh, het was helemaal niks, maar daar ging kracht van uit. En dan sloop ik daar, zonder dat mijn vader het zag, dan sloop ik daar naartoe. Maar als ik terugkwam, dan hadden anderen me al verklikt. En dan stond hij met een stok me op te wachten. En dan kreeg ik een pak ram. En nu dat wonder, gemeente, jongens en meisjes. Die jonge jongens, oh, die bleven komen. Ze zeiden, nou ja, we gaan maar niet meer, want ik ben bang voor mijn vader. Nee, ze bleven komen. De Heere die werkte en de Heere die kwam met zijn licht. En nu zegt Christus tot zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Volgens Heeren mag u dat ook uitstralen. We hoeven niet allemaal naar Afrika of naar China of naar Israël. Maar mag u dat ook uitstralen? En laten we dan maar beginnen, ook met ons eigen gezin. Hoe kan dat al niet moeilijk zijn? Maar bid toch de Heere dat u dat ook in uw eigen familiekring, dat u dat door mag geven, dat licht. Of zetten we dat licht wat we ontvangen hebben uit genade, zetten we dat onder een koormaat of zetten we dat onder ons bed. En ik weet, er kan heel veel tegenstand zijn. Ook van je eigen familie, ook van je eigen kinderen. Maar u kan voor ze bidden en er is een almachtige God. En er is een God van wonderen. Dat mogen we ook zien hier. Is het ook een onderwerp van uw gebed dat we dat licht uit mogen stralen? Want het is het erg als we zo weinig dat licht, over dat licht vertellen. Want we kunnen veel doen voor de zending. En we kunnen geld ophalen. En we kunnen spullen verkopen. Maar is het nou verdriet dat we straks geen zendingspredikant meer hebben? De jonge kerk van Ecuador heeft 17 beroepen uitgebracht op Nederlandse dominees om te komen. Omdat de kerk daar ook in nood is. 17 keer. En er is niemand. Is het knieënwerk geworden. Ook voor ons als gemeente, want een kerk die niet meer werft, dat zei dominee De Gier altijd, een kerk die niet meer werft, die sterft. Simeon, hij mag ervan getuigen, oh dat licht tot verlichting der heiligen en heidenen. En Paulus hier roept het ons toe, wandel dan als kinderen des lichts. En dat vraagt een biddend, dat vraagt een afhankelijk leven. Oh, laten we gaan zingen. We gaan naar ons tweede punt, maar laten we eerst gaan zingen over die lofzang van Simeon. En dan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van 't heidenom verlicht en Israël zal verhogen. Tweede vers van de lofzang van Simeon. Lovende Simeon met het licht in zijn armen tot heerlijkheid van Israël. We hebben het gezongen, gemeente. En Israël en Israël zal verhogen. O, de heidenwereld zal niet alleen delen in dat heil van dat kind. Nee, ook het eigen volk. U zegt misschien, nou ja, dat kan toch ook niet anders. Nou, nog niet zo heel lang geleden werd deze tekst vaak uitgelegd dat Israël de kerk betekende. We noemen dat de vervangingstheologie. Dus iedere keer als we het woordje Israël tegenkomen in het Nieuwe Testament, dan moeten we daar de kerk voor lezen. En dan werd er wel gezegd, ja, er komen nog wel individuele Joden tot bekering, maar Israël als volk, als zodanig, heeft afgedaan. Maar gemeente, als we nou die lofzang van Simeon lezen en op ons in laten werken, dat is bij Simeon niet het geval. Nee, de Heilige Geest laat hem ook zien dat zijn eigen volk zal delen in de heerlijkheid van de Heer. U zegt misschien, ja, maar Israël deelde toch al van ouds in die heerlijkheid. Ja, De Heere riep Abraham uit Ur der Chaldeeën: Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. En Abraham die kreeg de belofte in Genesis 17. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. En had de Heere later niet ook door Mozes aan het volk zich geopenbaard in die wonderlijke verbondsluiting bij de Sinaï? En dat de heerlijkheid van God rustte in de wolkolom, op de ark, in het heiligdom, als teken van Gods tegenwoordigheid bij dat volk. O Israël, ja Israël kende God en al zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn liefde, in zijn trouw. Er was een liefdesband tussen God en zijn volk. En de heidenen, ja die waren daar totaal vreemd van. God had in zijn verkiezende liefde en genade voor eeuwig zich aan dat volk verbonden. En zijn heerlijke naam, dat moest dat volk van Israël nou uitdragen naar de volken, naar de heidenen toe. Maar ze brachten er niet veel van terecht. En wat werd de Heere gekrenkt in zijn liefde, gemeente, we hebben het gehoord van Maleachi. Wat er aan de hand was met dat volk van Israël. Ze waren ongehoorzaam. En ze gingen de weg op van de Baals, van de afgoden, van de naburige volken. Ze dachten dat die nog zelfs krachtiger waren dan de Heere God. En Israël verwaarloosde zo zijn dure roeping die hij van God gekregen had. En dat licht, ja dat smeulde nog wat na, maar de glans van dat heerlijke verbond, dat verdween, de glans van dat heerlijke licht. Ja, de mensen in Israël, ze waren nog wel godsdienstig. Oh ja, heel netjes en precies. En ze volgden nog wel de wet van Mozes en ze hielden de Torah. En ze zongen ook nog wel psalmen bij de tempel, bij alle offers. Maar het was allemaal zelfgenoegzaamheid. Van de buitenkant zag het er prachtig uit. Maar wat werd er nou gemist? De liefde. De ootmoed, de gunning, de gehoorzaamheid aan God en zijn geboden. O, het draaide allemaal om het eigen godsdienstige ik. En Israël was op zijn dieptepunt. De gemeente, hoe is dat nou bij ons? Is het beter bij ons? Ik weet het soms niet. Soms vrees ik van niet. Hoe komt het nou dat er zoveel kilheid en koudheid in de kerk kan zijn? Hoe komt het nou dat er zoveel twist is op het kerkelijke erf? Zijn we niet Israël gelijk geworden in zelfgenoegzaamheid en in wereldgelijkvormigheid? Maar Israël zal verhogen. O, die oude Simeon, die mag ervan zingen daar in Jeruzalem, hij schaamt zich er niet voor. Vanuit de volheid van zijn gemoed zingt hij daar zijn lofzang in de tempel en heeft dat kind in zijn armen. Al is de situatie van de wereld rondom Simeon nog zo donker en duister. O, dat kind, dat zal hoop geven. Voor heidenen en voor Joden. En weet u wie er 50 jaar later ook zo'n lofzang mag zingen over deze hoop? Het is de apostel Paulus. Paulus, die zo vervolgd werd door zijn medebroeders, door zijn Joodse medebroeders. Wat heeft hij geleden? We weten, als Paulus ergens naartoe ging op zijn zendingsreizen, het allereerste wat hij deed, naar de synagoge, naar zijn medebroeders, om daar het woord te brengen. Maar wat heeft het hem een droefheid en een smart gegeven? Hij zegt dat ook, het is mij een gedurende grote droefheid. En een gedurende smart, want zijn eigen broeders naar het vlees verwierpen de Messias. En Paulus, wat heeft hij niet geleden? Hij kwam in de gevangenis terecht, hij kreeg stokslagen. En wat wordt hij verteerd door smart als hij nou het ongeloof ziet van dat Joodse volk En dat alle deuren van de synagoge voor hem worden gesloten. En dat hij beticht wordt van relletjes en opstootjes. En toch kon Paulus zijn broeders niet vergeten. Hij ligt daar 's nachts wakker van. Gemeente, hij heeft zoveel pijn dat zijn eigen broeders nou verloren gaan. Dat zijn eigen broeders nou de kennis van de Messias, van dat kind, moeten missen. Maar dan krijgt Paulus in alle droefheid en smart, krijgt hij een hemelse onderwijzing. De Heere die neemt Paulus apart en die zegt: Paulus, nou zit je daar zo mee te worstelen met je eigen broeders, maar mijn plan ligt al klaar. Ik heb een plan. En gemeente, wat is het een troost als de Heere je gaat onderwijzen. Volk des Heeren, als je 's nachts wel eens wakker ligt. En dat je dan de nabijheid van God mag ervaren. Wat geeft dat dan een verwondering en blijdschap. En dan krijg je weer moed en kracht. En dan vergeet je je hele leven niet meer. Te midden van al die droefheid en smart gaat de Heere Paulus onderwijzen. En gaat de Heere Paulus zicht geven op zijn soeverein handelen. Want God is soeverein en hij handelt naar zijn welbehagen. De Heere zegt tegen Paulus: Paulus, mijn plan voor dat volk Israël, dat ligt al klaar. Tot heerlijkheid van mijn volk Israël. O, het zal straks zalig worden. O, Gods vrijmachtig welbehagen, dat is de waarborg. Dat een kerk gebouwd zal worden uit Jood en uit heiden. En dan mag Simeon, die mag daarvan gaan zingen. De kerk, die komt thuis. Er is een kind geboren. Er is een borg geboren. Die alles zal volbrengen. Hij is de getrouwe die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Gemeente, daar moeten we ons maar aan vastklampen. Ook in deze moeilijke tijd. God volvoert zijn plan. De Heere regeert. En de God van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, Paulus, die zal het volbrengen. En dan laat de Heilige Geest, die laat aan Simeon zien, dat de geboorte van dat kind, dat dat ook nog een andere kant heeft. Dat kind, dat zal niet alleen maar heil en zegen geven en betekenen. Maar dan gaat Simeon, dan ziet hij daar Maria staan. En dan richt hij zijn aandacht, zijn woorden tot Maria in vers 34. Zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding veler in Israël. O Simeon, hij is een rechtvaardige. Hij heeft de schrift bestudeerd. Hij kent de profetieën uit zijn tenag, maar al te goed hebben de profeten al niet gesproken dat de Messias verworpen zal worden. Hebben de psalmen er al niet van gezongen dat de bouwlingen de steen zullen verwerpen? O, dat kind, dat zal een tweeërlei reactie oproepen. Er zullen er zijn die hem afwijzen. Dat is de val. Maar er zullen er ook zijn die hem aannemen. En dat is de opstanding. O, velen zullen zich aan die zaligmaker ergeren. Hij is een steen des aanstoots. O, dit kind zal door velen door ongeloof verworpen worden afgewezen. Maria, je zult veel te lijden hebben vanwege je zoon. Hij zal tot een teken zijn dat wedersproken zal worden. En dan zeggen de kanttekeningen heel duidelijk: Christus zal een doelwit zijn waar iedereen naar mikt en schiet. Maria, daar zal een zwaard door je ziel gaan. Je zal bittere smarten ondergaan over het lijden en sterven van je zoon. Nou mag Simeon al iets zien van de priesterlijke bediening van Christus, van dat kind. Wat een voorrecht, gemeente, een teken. Dat wedersproken zal worden. Een steen des aanstoots. Ja, tot op de dag van vandaag. Want ik hoor het ook vaak om me heen. De naam van Jezus. Dat wordt uitgesproken door het grotendeels van het Joodse volk als een vloek. Yeshua. Dat zijn naam voor eeuwig mag uitgewist worden, betekent dat. En dan zeggen wij, nee, het is Yeshua, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan zal er een tijd komen, gemeente, dat de blindheid van het Joodse volk, dat het weggenomen zal worden. De profeet Zacharia, die mocht dat wonder al in de verte aanschouwen. Hij zegt, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen. Amos. Dat hele boek van Amos is een en al oordeel, maar op het eind, dan mag hij zeggen, o die vervallen hut van David, die zal weder opgericht worden. Paulus, alzo zal geheel Israël zalig worden. Heeft God dan zijn volk verstoten? Dat zij verre. O de Heere, hij zal zijn belofte vervullen. En als dat volk nu tot bekering komt, hoeveel te meer zal dan de volheid van de Joden in heerlijkheid teweeg brengen. Vele zullen toegebracht worden tot de kennis van Christus. O, nu zijn het ja nog maar enkelingen, maar er zal een tijd komen, zegt Paulus, dat Israël als volk weer rijkelijk zal delen in het heil des Heeren. De heerlijkheid zal terugkomen op dat volk. En de heidenen zullen die lichtglans van dat volk Israël weer zien. En gemeente, ik denk, oh dan zullen de Joden de beste evangelisten worden. Simeon, hij mocht er al iets van in de vette van zien met het oog des geloofs. En wanneer komt het dan? Want die vraag wordt me dan vaak gesteld, wanneer? Misschien wel heel snel, gemeente. Maar je hoort ook wel eens dat predikanten zeggen, ja, de Heere kan morgen terugkomen. Nee, dat kan nog niet. Ja, we moeten wel altijd bereid zijn. Zeker. Maar eerst moet dat volk nog tot bekering komen. En de kanttekenaren die zeggen dan ook, de Joden zullen met grote hopen en menigten het evangelie aannemen. Paulus zegt, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. En dan hoeven we niet te gaan speculeren, want dat is al veel te veel gedaan in de geschiedenis. We hoeven het niet te gaan in te vullen. God is soeverein. Dat plan, dat ligt al klaar in de eeuwigheid. Het zal gebeuren op Gods tijd, op Gods wijze. En het is waar, dan kan het ook in een ogenblik gebeuren. Dat heilsplan van God ligt klaar. Vanuit de eeuwigheid. En dat is nou onze troost. Dat is nou onze verwachting. En dan krijg je ook kracht en moed om daar te wonen en daar te werken. Eén ding weten we. Het zal alles zijn tot Gods heerlijkheid. Gemeente, ook thuis, we gaan nog eens even terug naar die twee sleutelwoorden uit onze tekst. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël, een licht tot verlichting. Dat is openbaring. O, dat licht, dat zal geopenbaard worden in dat duistere heidendom. En jonge mensen, wat een voorrecht dat wij nu uit de heidenvolken, dat we nu al eeuwenlang dat licht ontvangen hebben. Dat is Gods goedheid geweest. Gods genade. En wat doe je daar nou mee? Wandel je nog steeds in de duisternis? O, smeek of dat licht in je hart geopenbaard mag worden. Het andere sleutelwoord, tot heerlijkheid van uw volk Israël. O, Israël, je had dat licht al vanaf het begin ontvangen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte leidt, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat een groot voorrecht heeft dat volk verkregen. En nu is onze bede dat wij uit de heidenvolken, dat we nu onze oudste broeder tot jaloersheid zouden wekken. Dat wij nu onze oudste broeder tot dat licht zouden mogen brengen. O, wat zal dat zijn, gemeente? O, het is iedere keer weer zo'n bijzonder iets. Als je een Jood Jesaja 53 hoort lezen. Ik had, voordat ik hier kwam, we hebben iemand die nog niet zo lang in de gemeente is. Die man heeft heel veel vragen. En we zaten bij elkaar, ik ga er wel eens naartoe met Marita en dan lezen we allerlei gedeelten uit de Bijbel. En ik zeg, lees jij nou eens Jesaja 53. Want dat lezen de Joden niet in de synagoge. Dat is een gevaarlijk hoofdstuk. Dat wordt eruit, uit het rooster gehaald. En hij ging het lezen. En iedere keer zei hij, hoe komt dat toch dat wij dat niet weten? Hoe komt dat toch dat de rabbijnen ons dat niet vertellen? En het is iedere keer weer zo'n wonder als de Heere dan blinde ogen gaat openen. Want het is een apart volk. Want hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. O, bid dan voor dat volk. Gemeente, onze vaderen, die hebben daar zo uit geleefd. De oudvaders, de Puritijnen. Die baden voor dat volk. Terwijl Israël als land een woestijn was. En Boston zegt, wilt u een opwekking hebben in uw eigen gemeente? Bid dan voor de bekering van de Joden. We gaan nog even terug naar Simeon. Ja, van Simeon lezen we niets meer. Is ook niet nodig, gemeente. Hij mag zijn pad met vrede gaan. Hij had de belofte gekregen dat hij niet sterven zou voor hij de Christus des Heren zou zien. Maar de Heere, die zo genadig was en die overkwam in zijn hart, o, die heeft veel meer gegeven. Hij heeft niet alleen de Christus mogen zien, o, heeft hem ook in zijn arm mogen nemen. Hij heeft dat kind mogen kussen, hij heeft dat kind mogen omhelzen. Wat een zaligheid, niet af te meten. Simeon, hij kan en hij mag sterven. En hoe is dat nou met ons, gemeente? Jonge mensen, jongens en meisjes, hoe is dat nou bij jullie? Wanneer iedereen wordt 80, of zoals ouderling Honkoop, de vroege ouderling Honkoop, 95. Simeon, hij kan en hij mag sterven, o, de glans van Christus ligt op zijn gezicht. Volk des Heren, houd moed, hij is de bron van al goed. O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer. Wees blij. Wees blij, o Israël, hij is nabij. Immanuel. Amen. Heren, als we zo tot u mogen komen, na deze morgendienst, dan zeggen we u ook dank voor al het goede wat u ons gegeven hebt, heren, dat het ons ook mag opscherpen. U bent dat licht der wereld en u hebt geschenen in de duisternis. En dan wil u nog schijnen in donkere zondaarsharten. Of in uitgebluste harten. Heren, zou u willen komen met uw liefde, met uw licht en met uw genade. Zou u uw kinderen willen leiden, heren. En degenen die nog buitenstaande zijn. Wilt u ze jaloers maken? Wilt u hun ogen openen, heren? En wilt u hun harde harten verbreken? We zeggen u dank dat u ons uitgeholpen hebt. We bidden voor dat volk Israël, heren. We bidden voor onze zendingsposten, waar ook ter wereld. Heren, dat ook daar vandaag dat licht mag schijnen in de duisternis. Wilt u ons verder helpen deze dag, heren, in Delft, in Oostvoorne. O heren, zie op, in gunst op ons van boven neder, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 52, vers 6. Psalm 52, vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Psalm 52, vers 6. Gemeente hier in de kerk en ook thuis, ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.